próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Hallo, ich bin Debbie, live aus dem Harz. Hier ist deine Bankkleber-Podcast. Ohne mich. Is dat erg? Nou, het schijnt dat Loki voorbij komt. Goed. Black Widow. Niet gezien. En de Hobbit-trilogie. Nou, die heb ik verdrongen en dat laat ik heel graag zo. Want ik ben op vakantie. En ik sta op het punt om een rodelbaan af te knallen. Die 1 ster in de Google Reviews heeft. Omdat er dagelijks mensen uitvliegen. Zin in. Wel jammer is dat de favoriete rodeltrek van mijn kind echt afschuwelijk is. Dus daar wil ik jullie ook nog graag even mee kwellen. Komt-ie. Hop, hop, gas erop. En tot volgende week.
Hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en ik wil wel een maandje op vakantie met de Pokémon Lapras, want dat is dan tegelijkertijd my closest friend, maar ook mijn boot.
Hoi, Peter Koelewijn hier en ik zou graag met Tom Hanks een maand op vakantie willen. En dan op een klein eilandje, lekker survivalen en tegen volleyballen praten.
Ja, maar ook, als je met twee bent, kan je gewoon gaan volleyballen.
Oh ja. Ik praat liever tegen ze.
In Bankplakkers bespreken wij elke week wat er uitkomt op alle streamingdiensten. Zodat jij weet wat je wil kijken als je lekker op de bank neerploft. En zoals jullie horen, missen we iemand. Debbie die is zichzelf een week lang van rodelbanen aan het afstorten. maar gelukkig hebben we een uitstekende vervanger voor haar geregeld om deze aflevering met ons mee te komen kleppen. Dat is namelijk onze geliefde collega van TV-gids Totaal TV en tevens daar de hoofdredacteur van. En stiekeme rozenkweker Gijsbert de Fokkert. Gijsbert, welkom.
Hey, welkom. Wat een eer, jongens. Wat een eer.
Wat leuk dat je er bent. Ben je blij dat Debbie op vakantie is hierdoor?
Ik hoopte ooit mijn opwachting te maken in de podcast. Maar Debbie ging maar gewoon niet weg. je moet weten, ik zit tegenover haar in een kantoortje. Dus ik heb gezegd, Debbie, je bent wat gespannen. Moet je niet eens gewoon even een weekje ertussenuit?
Moet je niet gewoon even gaan?
Ja, vind je dat een goed idee? Ik zeg, nou, ik vind het een goed idee. En jullie vragen mij voor de podcast. Dat is mooi, toch?
Mooi.
Ja, dat heb je heel goed geregeld. Ja. Ik weet dat je de podcast ook veel luistert. Dat vind ik erg leuk. Want ik krijg volgens mij van jou verreweg de meeste kritiek ook op onze podcast door. Dus dat is goed. Ik denk dat je goed in de materie zit. Mijn lievelingstip die we van jou kregen was, kunnen jullie niet op de een of andere manier zorgen dat mijn navigatiesysteem jullie podcast niet onderbreekt op het moment dat hij iets aankondigt?
Ja, gewoon een nieuwe auto kopen.
Is dat een gekke vraag?
Nou, ik denk dus niet dat bij ons ligt. Maar
jij zegt, ik moet even met Volkswagen
in gesprek. Ja, ik denk dat je bij hen moet zijn.
Ik ga even mijn Duits woordenboek erbij pakken. Nee, ik ben een trouwe luisteraar. Ik ben bij. Ik heb alles gehoord. Ik vond de nostalgie-aflevering erg leuk. Ik moet zeggen, ik heb zelf laatst nog de hele saga teruggekeken van Dragon Ball Z. Met Vegeta en met Frieza. Ik heb daar erg van genoten. Ik was wel vergeten op het einde. Dus als iedereen echt klaar ermee is, dan komt er nog een soort hele grote baby. Ken je die nog? Die is echt eng.
Je bedoelt Boo?
Ja.
Ja, die dat soort Michelin-mannetje.
Dat is toch een baby?
Ja, in het begin is hij een kind en dan wordt hij later volwassen, toch? Ik kijk Peter ook even aan.
Ik vond hem toen al niet leuk, maar ik vond hem nu heel vervelend.
Oh. Ja, klopt, ja.
Ja, ja, ik moet zeggen, ik vind de celzaken ook de beste. Persoonlijk. Ja, dat, maar daarna inderdaad, Majin Buu, daarna is wat minder.
Martin Boeijen af. Ja. Nou ja, ik heb in ieder geval, ik vond het erg leuk om weer even terug te kijken. Met dat zeg ik, Vegeta en met die. Is dat Frieza waar zijn staart eraf gehakt wordt?
Ja, ja, ja.
Oh ja. Ik had het de hele tijd, oh ja, oh ja. En toen kwam die baby, toen dacht ik, oh nee.
Oh nee, oh nee.
Oh nee, oh nee. Toen moest ik toch even doorheen. Maar dat zeg ik, die nostalgie-aflevering vond ik erg leuk. Ik moet nog vragen aan Peter, hoe ver zit jij in jouw Game of Thrones boek?
Even kijken hoor, ik heb nu alle Great Houses gehad van Westeros. Dus nu ga ik eigenlijk naar de continent buiten Westeros.
Welk nummer heeft het boek? Of lees je iets anders dan wat ik denk dat je leest?
Even kijken, ik ben nu de History of Westeros. Dus dat is meer een companion boek. Dus niet echt één van de officiële delen.
Zo,
van Game
dat is heftig.
Dat is hardcore.
Heb je alle delen dan ook al uit?
Ja, Dance of Dragons en zo heb ik allemaal gelijk verslonden. Dus ik ben wel via de HBO-serie erin gestapt. En daarna ook nog Fire and Blood gelezen.
Ja.
Over de Targaryen-geschiedenis helemaal. Dus kan wel zeggen dat ik een hardcore Game of Thrones fan ben.
Maar jij gaat dus ook wel, als mocht er ooit nog een nieuw boek uitkomen, dan ga jij wel echt dat lezen.
Ja, als hij uitkomt, dan ben ik wel weer nieuwsgierig daarna. Ik hoop dat The Winds of Winter ooit uitkomt, ja.
Ik denk dat hij niet uitkomt.
Dat hij het niet haalt.
Nee, ik denk dat hij vindt dat dit zijn legacy is of zo. Dat hij gewoon gestopt is met... Hij doet zoveel andere projecten erbij.
Ja, klopt.
En dat hij het wel mooi vindt om zijn ogen te sluiten... en iets achter te laten wat niet af is. Dat denk ik, dat is mijn vermoeden.
Als je dan zou moeten kiezen, Gijsbert... zou George R.R. Martin dan ook degene zijn... met wie jij een maand op vakantie zou willen? Zodat je het uit hem kan trekken?
Nee, dan zou ik net doen alsof ik in zou checken op het vliegtuig. Dan zou ik heel hard wegrennen, denk ik. Nee, ja. hij is niet... Ik vind hem niet interessant genoeg. Ik zit midden in Billions. Voor de luisteraars die dat nog niet kennen. Ga het zeker kijken. Zeker de eerste seizoenen. Het gaat over een miljardair die het aan de stok krijgt met een officier van justitie. En zij vecht elkaar helemaal de tent uit. En laten geen geld ongemoeid om dat te doen. Gaan achter elkaars kinderen aan. Dat zeg ik, ze maken elkaar helemaal kapot. Maar die miljardair, dat is Bobby Axelrod. En die houdt wel van het leven. Hij gaat ook, als hij naar Metallica wil dan pakt hij een privéjet. Dan belt hij 3 vrienden op en dan gaan ze. Dan gaan ze die avond, dan zegt hij, we gaan nu naar Metallica. En als ik dan een maand op vakantie moet...
Dan maar die.
Toch? Dan weet ik zeker. Hij leeft gewoon... Hij gaat er altijd met gestrekt been in. Hij leeft 110%. Dus het zal geen oninteressante maand worden.
Weet je in ieder geval dat je met een paar soa's... en een paar gebroken botten terugkomt?
Ik weet niet of dat het doel van de reis zou zijn. Maar ik zou het niet
echt
vinden.
Bijvangst.
Dat is bijvangst. vervelende bijvangst. Ik zou het wel... Als hij zegt, kom, we gaan een maand... en we beginnen vanavond bij Metallica... Ja, dan trek ik mijn shirt aan. Zeker, ja.
Okay. Sowieso wel slim, hoor. Om gewoon met een miljardair op vakantie te gaan.
Ja, smart. Ja. Peter, wat heb jij gekeken voor deze aflevering?
Ik heb Loki afgekeken.
Oh, ik ben heel benieuwd naar jouw mening daarover. Want ik heb daar ook een mening over. Maar ik heb hem niet uitgekeken.
Ik wou wel wat spoilers bespreken. Maar moet je dan even wegstappen? Of?
Misschien... We kijken zo wel even hoe erg ze zijn. Gijs, jij hebt ook iets gekeken voor deze week, hè?
Ja, ik heb The Hobbit gekeken. Ik zal straks even uitleggen waarom dat is.
Yes. En ik ben naar Black Widow geweest. In de bioscoop wel te verstaan, maar staat natuurlijk ook op Disney+.
Alright.
Wat hebben we verder nog? We hebben een magische minuut van Peter. We gaan een filmgeluid raden in de geluidskluis. En we gaan aan het einde van de aflevering in de bankzaak. Gijsbert is aan de tand voelen, want die heeft een paar setbezoekjes gehad in zijn leven. En daar gaan we eens even kijken of we daar nog wat informatie uit kunnen lospeuteren.
Cool. Leuk.
Maar eerst gaan we gewoon door naar het nieuws van de week. Peter, in Debbie's afwezigheid heb jij het stokje overgenomen. Dus wat is het nieuws?
Het nieuws?
Het nieuws. We doen het ook precies zoals de Debbie het doet.
Precies.
We missen er.
Ja, het is, de komkommertijd is echt aangebroken. Ook in film Hollywood Dingersland. Maar ik heb iets leuks gevonden. Zoals jullie weten is Nicolas Cage de beste acteur ooit. Dat is gewoon een keihard feit. Dat is
uiteraard.
Niet een mening of zo. Dat is gewoon echt zoals gras groen is.
Ja,
ja, duidelijk.
Maar wanneer hebben jullie voor het laatst een goede film van Nicolas Cage gezien?
Mandy.
Mandy, die was goed, hè?
Mandy was briljant. Ja. Echt op de allerweirdste Nicolas Cage manier, maar wah.
Nou, dat kan niet goed. En jij, Gijsbert?
Ik moet heel lang terug in de geschiedenis. Heeft hij de afgelopen 10 jaar iets goeds gemaakt?
Afgelopen 10 jaar?
Ja, Mandy.
Ja, Mandy.
Maar goed, dan, is wel echt een soort van cult horror weird ding, zeg maar. Ja.
Ja, Bad Lieutenant is ook nog van 10 jaar geleden wel.
Maar je hebt het over zijn acteren. Heb je het over zijn kapsel of over zijn acteren?
Ja, zijn kapsel is ook fantastisch. Ja, en dat helpt zeker mee, maar het is bonus. Want ik zit gewoon als acteur.
Soms heb ik het idee dat zijn kapsel een beetje zoals in Ratatouille, zeg maar, zijn leven bepaalt. Weet je wel?
Ja, zeker. Er zit eigenlijk een rat zit eronder verborgen die steeds aan zijn haren trekt.
Hij kan heel mooi zijn haar, als hij lang haar heeft en acteert, dan kan hij heel mooi zijn haar achter zijn oren doen. Dan zit ik echt genieten thuis.
Nou, het is weer een nieuwe typische Cage-film die eraan komt. En dit kan wel eens een grote topper worden. Want hij heeft momenteel een 97% fresh rating op Rotten Tomatoes.
Zo.
De film heet Pig. En hij gaat over een truffeljager, uiteraard gespeeld door Cage. En op een dag wordt zijn geliefde truffelvarken ontvoerd. Dus de jacht wordt geopend, maar niet op truffels. Zijn jullie al overtuigd?
Ja. Ik moet het meteen zien. Maar ik denk ook, zeg maar, hoe kiest hij zijn films? Daar wil ik bij zijn. Ik wil bij het moment zijn dat hij besluit dat hij een film kiest en dan wil ik de redenatie horen.
Ja, dit is ook echt een persoonlijk project weer van hem. Een indie film waar hij, volgens de trailers, wordt het echt best wel een serieuze film waarin hij gewoon heel serieus een liefdevolle relatie met zijn varken heeft ontwikkeld. En dat komt ook omdat, en dit is het nieuws, hij heeft het varken zelf getraind. De film had geen budget om een professioneel acteervarken in te huren. Dus ze zijn gewoon ergens in the middle of nowhere in Amerika naar een varkensboer gestapt. En hebben daar het mooiste varken.
En toen gevraagd, welke van deze varkens heeft het meeste talent, denk je?
Ja, de X-factor. En dat is Brandy gebleken. Een hele vrolijke zeug. Nicolas Cage is op Variety ook geïnterviewd erover. Over zijn trainingsperiode. En Brandy was erg beloningsgericht. Ze deed alles voor je zolang je haar eten gaf. Dus gewoon wat eten op een plek neerleggen, dan ging ze er absoluut naartoe lopen.
Dat is wel wat een truffelzoekvarken in zijn cv heeft staan, denk ik.
Ja. Dus ook wel min of meer hoe je mij alles kan laten doen.
Ja, het varken kan ook echt heel goed acteren, want ze gaf echt een liefdevolle blik als Nicolas Cage een wortel achter zijn hoofd hield.
Maar het is toch wel raar dat je in een Hollywood-productie bent en dat je geen correct truffelvarken in kan huren.
Ja, maar het is dus een indie-filmpje, toch?
Ja, het is niet een grote blockbuster of zo. Ik verwacht ook niet grote explosies in de film. Maar wel een man die zijn leven weer op de rails probeert te krijgen, terwijl zijn liefdevol vark is ontvoerd.
Maar er komt dus een nog krankzinnigere film van hem aan, hè? Die heet iets van The Unbearable Weight of... The Unbearable Weight of Massive Talent. En daarin speelt Nicolas Cage zichzelf. En moet hij, wat is het nou ook weer? Hij wordt gevraagd door een superfan om voor 1 miljoen op te komen draven op een soort feest of een soort meet and greet. En dan doet hij dat en dan escaleert dat helemaal. En dan moet hij, zeg maar, eigenschappen uit zijn meest beroemde rollen gaan gebruiken om zich daaruit te redden.
Ik ben al verkocht. Ja.
Soort being John Malkovich on steroids.
Ja. Heerlijk. Gewoon zijn de keuzes die hij maakt in zijn carrière.
Deze
gewoon
man.
Heerlijk.
Wat een vent. Nou, leuk. Goed nieuwtje. Ja. Ook al gebeurt er echt helemaal niets in de wereld dus. Dan zeg ik, dan gaan we naar de magische minuut. En die heb jij ook, Peter, of niet?
Uh-huh.
Yes, zeker. Je bent maar aan het woord.
Oh man, ik heb mijn huiswerk gedaan deze week. Dat wil je echt niet weten.
Oké, ik ga de klok des doods er even bij halen. Gijsbert, je weet hoe dit werkt toch, hè? De magische minuut.
Ja, en ik ben ook heel onder de indruk van hoe jullie het altijd precies, of eigenlijk hoe Steven en Debbie het altijd keurig binnen de 60 seconden houden. Daarvan ben ik enorm onder de indruk.
Ja, dat is heus niet omdat ik huilend een avond lang voor de spiegel sta, hoor. Probeer.
Hoeveel?
Nee, nooit.
Mm. Gewoon one take koningen zijn we.
Bewonderenswaardig is het.
Nou, dankjewel, Gijsbert. Ja,
dank je.
Dat waardeer ik. Oké, Peter. Ben jij er klaar voor? Dus in 1 minuut, voor de luisteraars ook. Binnen 1 minuut gaat Peter iets wat hij fantastisch vindt uit de doeken doen. En na die minuut mag hij er nooit meer over praten.
Meenemen in mijn graf.
En moet hij meenemen naar zijn graf. Oké, 3, 2, 1, go!
Oké, ik heb dus I Think You Should Leave gekeken. Dat is een comedy sketch show op Netflix die nu zijn tweede seizoen heeft gekregen. En het is grotendeels geschreven door Tim Robinson, een bekende improvisatiecomediant in Amerika, maar hier verder onbekend. Dat helpt, want hij zit in bijna alle sketches en dat stoort totaal niet, want hij doet het fantastisch. Het is een beetje moeilijk uit te leggen waarom de sketches zo grappig zijn van I Think You Should Leave, maar zijn ontzettend experimenteel en qua stijl vergelijkbaar met Van Cote en The Bee. De sketches leunen heel erg op sociale awkward situaties die eerst passief-agressief beginnen en vervolgens compleet tot het extreme worden getrokken. De hoofdpersonen die graven zichzelf helemaal in en er zit vaak een soort van thema van eenzaamheid en of depressie in. Dat doet het ook heel modern aanvoelen. Ik vind het een beetje voelen zoals een experimentele YouTube sketchshow. Heel tof dat Netflix dit produceert. Kijk het absoluut als je van wat meer surrealistische humor houdt. Het is niet hysterisch grappig, maar meer iets om bij te viben.
1-0.
Yes.
Oké,
nailed it. Mooi.
Peter, even heel eerlijk. Deze had je uitgeschreven, hè? Deze was uitgeschreven.
Ja, want hij zette zijn camera uit. Dus hij zei ik zag het. Daarna heeft hij gewoon twee papiertjes gepakt, omhoog gehouden en voorgelezen.
Je hoort me ook niet nu papier weg.
Maar het klinkt wel. Maar mag Peter er nu nog over praten?
Nee, Peter mag er niks meer over zeggen. Alleen wij.
Dus Steven, ik vind het een goede pitch.
Ja, ik ook. Ik ben hier ook wel erg benieuwd naar.
Ik ben wel benieuwd naar hoe lang. Hij zegt korte sketches. Is dat 3 minuten of is dat 10 minuten?
Oké, dat mag je nog wel zeggen dan.
Peter, is dat 10 minuten? Als je knikt, dan weet ik dat het...
Ja, knipper 2 keer met je ogen.
soms. Ze gaan zo lang door als dat het grappig blijft.
Oh ja.
Cool. En dit was Netflix dus, hè?
Ja.
En nog 1 keer de naam?
I Think You Should Leave.
I Think You Should Leave.
En dat is exact alles wat je moet weten over wat voor soort sketches dit zijn.
Oh ja. We kregen laatst... weer de vraag of we aan het einde van als we een film of serie bespreken nog even 1 keer de naam willen noemen, omdat mensen heel begrijpelijk het geheugen van een goudvis hebben. Dus op het moment als wij klaar zijn met praten, dan ben je de titel alweer vergeten. Dat vind ik eigenlijk wel logisch.
Waar had ik het net eigenlijk over? Ik ben het alweer vergeten.
Precies. Gijs.
Yes.
De Hobbit.
Ja.
Is het niet een beetje laat?
Nee, het begint... dit verhaal klopt aan alle kanten. Wacht totdat ik het helemaal... Ik heb een epistel van 9 à 10 minuten... om uiteindelijk bij The Hobbit te komen. Dus als jullie...
Je hebt 1 minuut. Oh, wacht, verkeerde rubriek, sorry.
Wij hebben thuis alle streamingdiensten. Maar dan echt, we hebben alles. Dus Amazon, Disney+, Netflix, NLC, NPO+, Discovery+. Als alles waar een plus achter staat, dat zit in huizen, de Fokkertje, is daar aanwezig.
Brazzers+, plus, Pornhub+. Wat, plus.
Nou, is dat niet iets van Platinum Gold of zo heet dat? Of?
Oh ja.
Dat weet ik dan weer.
Ik heb wel een erotisch uitstapje. Als je dat, wil je dat? Ik weet niet of het, sure. geschikt is.
We zijn heel PG-13
hier. We knippen dit er allemaal wel uit.
Ik moest... Kijk, deze... Ik vond namelijk toen ik bij Totaal TV kwam werken en dus heel veel televisie moest kijken. Dat deed ik al, maar ik moest echt ook obscure zenders bekijken. Ik moest alles bekijken. Ik wilde van alles weten hoe het zat. Dus ik heb tegen mijn toenmalige manager gezegd. Ik zeg, luister, ik wil al die pakketten bekijken thuis, want dan weet ik waar ik over schrijf. Nou, hij zegt, dat is niet meer dan logisch. Hij zegt, ja, dan moet ik dus alles... ik zeg, mag ik dat declareren? Want dat, als je dan alle extra pakketten... Dat was toen bij KPN. Nou, daar praat je wel over wat geld. En ik dacht, niet geschoten is altijd mis. Hij zegt, prima. En ik zeg, maar dan, daar zit ook... ik zeg, dan wil ik ook alle pakketten. Dus daar zit ook porno. Daar zit ook een pornopakket bij. Toen zei die Gijsbert, als jij porno wil declareren... dan heb je mijn zegen. Dat is toch mooi?
Dit is goed.
En zo komen die pornopakketten op mijn rekening te staan. Dat is... Nee, dus die mocht ik ooit... Nou ja, dat is waar eenmaal.
Wat een manager.
Mooi toch? Maar nu goed, ik heb al die streamingsdiensten. En die wilde ik... Het mooiste zou ik vinden als ik die op mijn televisie... En daarom wilde ik een nieuwe televisie hebben. Dat die gewoon bij het beginscherm... dat al die streamingdiensten, dat je daar ingelogd en wel... dat je beginscherm is. Dus dat je zegt, oké, ik vertrek vanaf dat. Nou, dat heeft Samsung heeft dat onder andere... dus een nieuwe Samsung-televisie gekocht, een QLED. En dat was prachtig beeld. Echt alles erop en eraan. Ik zeg, wat moet ik nu gaan kijken om dat beeld het meest tot z'n recht te laten komen? En dat is Lord of the Rings.
Okay.
Dus ik vertrek naar Midden-Aarde en ik ga dat kijken. Dus ik heb Lord of the Rings aangezet op Amazon. Nou, prachtig. 10 uur, 11 uur lang plezier gehad. Ik dacht, de Hobbit gooi ik achteraan. Maar die staat niet meer op Amazon. Of die staat, ik weet niet of die ooit op Amazon gestaan heeft. Die staat dan weer, en zo verknipt is Hollywood op dit moment.
Ja, bijna Infinity Stones. Die gaan verdeeld om de maand over, verschillen ze.
Vanaf 1 juli op Netflix, die ik dus gelukkig ook heb. Dus ik kon in één keer door. Ik heb de Hobbit erachteraan gegooid. Ja, de Hobbit is bij iedereen bekend. Dus ik kan daar niet zo heel veel meer over zeggen. Behalve dat de Hobbit er dus niet... Op een mooie televisie ziet de Hobbit er gewoon iets moeilijker uit dan Lord of the Rings.
Wat bedoel je met moeilijker?
Nou, in de Hobbit zit een rare scène dat ze in het water liggen. Dat al die dwergen in het water liggen. Ja. En dat ze uit dat elfenrijk ontsnappen.
In die tonnen. Dat is ontsnappen,
ja, daar zie je wel echt, gewoon dat het nep is.
Dat was ook echt de scène waarbij ik bij de Hobbit echt afhaakte. Dat ik dacht, dit is toch geen Disney theme park? Zeg maar, waar zit ik naar te kijken?
Ja, die duurde ook iets van 37 minuten.
Lang, ja, en dan op een gegeven moment staat Legolas in het stromende water op de hoofden van twee van die dwergen. En toen dacht ik, ja dit weet ik gewoon. Dit is misschien wel een brug te ver.
Ja, het wordt een beetje een soort van taart in het gezicht humor versie van Lord of the Rings of zo. En daar, ja.
En daar had ik ook al bij. Kijk, ik vind ook een aantal Hobbit-acteurs... Ik weet niet of het niet goed gecast is, maar dat zijn gewoon dat waren toen ook al bekende acteurs en actrices. En als dat dan, als die bekende personen elfenoren aan gaan doen, dan heb ik daar een beetje moeite mee.
Ja.
Evangeline Lilly, die speelt een elf. En waar ik het meeste moeite... James Nesbitt uit Cold Feet. Dat is een van de dwergen. Ja, daar kan ik maar moeilijk omheen kijken. Als dan Stephen Fry ook nog zijn opwachting maakt, ik had daar iets mee. Daar had ik bij Lord of the Rings veel minder. Daar is, kijk, je kunt zeggen Ian McKellen, die heeft toch ook wel wat gedaan voor Lord of the Rings, maar hij is Gandalf. Hij is niet.
En bijvoorbeeld Hugo Weaving, die Elrond speelt, die elf.
Heb ik minder moeite mee.
Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk een van de weinige pluspunten ten opzichte van Lord of the Rings. Dat de Hobbit-films die laten wel echt zien dat... Oh, elfen zijn niet perfect. Er zitten ook eikels tussen. En Lee Pace als koning Thranduil is echt fantastisch.
Ja. Ja.
Dat is een kleine uitzondering.
Klopt. Als hij zegt, we doen even niet mee, de groeten... dan denk je wel, zo had ik elfen nog niet... in dat daglicht had ik ze nog niet gezien.
Maar dat is denk ik ook het wat jij net zei, Gijsbert, over dat water en zo, dat het er gewoon niet helemaal lekker uitziet. The Lord of the Rings, ik heb ze laatst ook weer allemaal nog een keer gekeken. It holds up, zeg maar. Het ziet er gewoon, er zijn gewoon bepaalde CGI-scènes met zo'n troll of zo, dat je een beetje denkt van, nou ja, oké. Maar over het algemeen hebben ze gewoon heel slim gespeeld met het zo onduidelijk mogelijk maken van wanneer CGI wordt gebruikt. Ja. En in The Hobbit is het allemaal zo in je face dat je er niet onderuit kan. En dat ze dat heel expres doen. Maar daardoor wordt het een soort tekenfilm. En daardoor, ik denk Lord of the Rings gaat echt over 20 jaar nog steeds een te gekke trilogie zijn. Maar ik denk dat over 20 jaar The Hobbit iedereen vergeten is.
Ja, ik zie ook wel dat, en ik denk ook dat daar het grootste verschil in zit. De beperkingen die ze hadden met de eerste trilogie. Gewoon qua budget en voorbereiding die ze moesten hebben. Ze van, oké, we moeten slim zijn met het geld dat we hebben. Dus laten we dit als een modelletje bouwen.
Ja,
en laten
precies.
we de hele Isengard flooding... laten we dat gewoon op een tafel doen met water en zo.
Ja.
En dan doen we met de computer een paar van die enten erin zetten.
Ja.
Het ziet er wel veel tijdlozer uit en veel tastbaarder ook.
Ja eens.
Ja, wat ik heb daarover nagedacht wat dat nou zou kunnen zijn. Maar is het niet misschien omdat die mensen gewoon te weinig hebben om mee te werken? Dat ze het baseren op een boekje van 80 pagina's... dat ze daar 10 uur film uit willen halen. Misschien kunnen regisseurs of producenten dat gewoon niet. Als zij zelf na moeten gaan denken, dan is er gewoon misschien wel een te groot probleem. Je hebt het we hebben het er net over Game of Thrones, heb je het ook natuurlijk gezien. Dat eigenlijk de laatste twee seizoenen, ja, dat is gewoon wat moeizamer, omdat zij geen boeken meer hebben om zich op te baseren. En dan moeten ze dus zelf iets gaan bedenken. Ja, en ik ben nog geen grote fan van het laatste seizoen van Game of Thrones tegengekomen.
Nee, zeker niet. Maar ik denk dat het vooral ook is omdat je dan niet meer een eenduidige lijn hebt. Ik denk dat je best wel, hè, stel de schrijver van het boek die zegt, oh, nou, er is niet genoeg, maar dan schrijf ik er nog wel wat bij. Maar ik denk dat filmmakers soms ook op een hele andere manier naar het verhaal kijken. En ik denk dat je dat ook ziet bij The Hobbit. The Hobbit is niet opgevuld met meer verhaal, maar is opgevuld met scènes die geen verhaal hebben, maar heel veel spektakel om daarmee gewoon de minuten van de film te vullen. En daar, ja, dat is zonde. Dan rek je je verhaal heel dun.
Nou, ik heb daarover gesproken, over films en series die op boeken gebaseerd zijn. Ik kijk ook heel erg uit naar The Wheel of Time van Amazon. Ik heb al die, dat zijn uit mijn hoofd 14 boeken van 1000 pagina's per stuk.
Ziek.
Nou, daar, ze hebben al een tweede seizoen. Het eerste seizoen komt hoogstwaarschijnlijk dit najaar. Ze hebben al een tweede seizoen aangekocht. Maar het leuke ervan is dus dat het dus gebaseerd is op een ontzettend grote boekenreeks. Dus dat ze genoeg materie hebben om mee te werken. Maar de hoofdrolspeler daarvan, dat is een Nederlander. Dat is Joshua Stradowski. En die gaat de rol van zijn leven. Dit is de rol van zijn leven.
Leuk. We moeten die even interviewen dan, denk ik, hè?
Ja, voordat het losgaat. Want als hij eenmaal te zien is. Want dit wordt samen met de Lord of the Rings serie van Amazon. Wordt dit het grote paard waar Amazon op gaat werken.
Gijs, zeker. Dan gaan we jou dan ook uitnodigen.
Vind ik leuk.
En dan nodigen we hem ook uit.
Leuk.
Dat lijkt me een goeie.
Dat we gelijk bij seizoen 1 doen. Voordat bij seizoen 14, dan is hij onbereikbaar.
Ja.
Dan sturen we Debbie gewoon weer even op vakantie.
Ik zal kijken of ik een beetje kan sturen.
gewoon een badhanddoek op haar stoel leggen en zo. En met zand precies. Zo omheen.
Zo de hele tijd de lucht van zonnebrand verspreiden. Zo. Oh, dan krijg je daar ook zo'n zomersgevoel
van. Zo'n ukulele spelen naast haar bureau.
Oké, we gaan door naar Black Widow. Black Widow, die staat dus nu op Disney Plus. Wel betaald voor €22. Ja, poepduur, we hebben het er vaker over gehad. Echt niet te betalen. Helemaal frappant, omdat ik heb een cineviel pas waarmee ik gratis naar de bioscoop kan. Dus ik heb hem gewoon gratis in de bios gekeken in plaats van, nou ja, goed. Maar na 6 oktober komt hij ook gratis op Disney Plus te staan voor iedereen. Ik moest even, deze film maakte mij een beetje duidelijk dat ik niet zo diep meer in Marvel zit als ik zat. Ik moest echt even opzoeken, waar speelt deze film zich nou precies af in de tijdlijnen? Want het begint voor mij echt ook wel verwarrend te worden. Maar het speelt zich dus af tussen Civil War en Infinity War. Dus nou ja, voor de mensen die er wel een beetje in zitten, is dat een goede duiding om te hebben. Overigens, ik ging hem kijken terwijl ik dat nog niet helemaal door had. Werkt op zich ook. Het is niet noodzakelijk. Het is voornamelijk dat ze even moeten uitleggen, hey, waar zijn Iron Man en waarom is Captain America hier niet? En het wordt dan even een paar keer gedropt waarom die geen contact met elkaar hebben. En dan is daarmee de kous ook al af. En dan moet je daarmee gewoon geloven, oké, die zijn er gewoon niet. Ja. En de film begint eigenlijk met een flashback van Natasha als klein meisje met haar gezin. Wanneer ze te proberen te ontsnappen van een nog onbekende aanval. En dat is eigenlijk ook meteen de rode draad die wordt geïntroduceerd. Het gaat over die soort van dysfunctionele familie en hoe die wel of niet stand houdt. Want eigenlijk weten we heel weinig backstory van Natasha. Dus dit geeft echt wel een stukje achtergrond. Maar het zorgt er ook een beetje voor dat haar medespelers een beetje de show van haar stelen in de film. Yeah. Want Florence Pugh, die onder andere ook de hoofdrol speelt in Midsommar, die speelt soort van haar sarcastische zusje. En dat doet ze heel erg goed. En die maakt ook eigenlijk Black Widow en het Avenger zijn een beetje belachelijk. Wat ook wel weer verfrissend is. En David Harbour, die we kennen van Stranger Things, die speelt The Red Guardian, wat een soort verjaarde Russische superheld is, die zichzelf ziet als de nemesis van Captain America. Maar waarvan je je af kan vragen of Captain America zijn naam überhaupt nog weet. Het is eigenlijk een soort van Bourne-film. Of een beetje een film zoals Mission Impossible. Het is echt een best wel klassiek spionnenverhaal. Met daarin een beetje een Marvel-thema. Zoals een leger van mind-controlled vrouwelijke super-assassins en dat soort dingen. En ik ben niet zo'n fan van dat genre. Dus ik moest hier een beetje doorheen kijken. De actiescènes die zijn heel tof, zoals je eigenlijk van altijd van Marvel wel daar wel van uit mag gaan. En vooral richting het einde, wanneer er uiteraard van alles en nog wat begint te ontploffen en er dingen neerstorten en zo. Zoals dat in de finale nou eenmaal moet. Stelen de soort van choreografieën en de gevechten en zo, die stelen echt wel de show. Maar omdat dat soort dingen er zoveel in zitten, steelt het eigenlijk voor mij heel veel tijd van het hoofdpersonage, namelijk gewoon Black Widow. Ik heb na het kijken van de film niet super erg het idee gehad dat ik haar nu beter ken. of haar beleefwereld beter in beeld heb. Terwijl ze echt wel een hele goede setup daarvoor hadden. Ze hebben die familie samen en daar speelt van alles nog wat helemaal best wel interessante lijntjes die ook best wel duister zijn. Maar in plaats daarvan moeten we het een beetje doen met korte scènes waarin heel veel informatie gedumpt wordt om daarna weer ruimte te maken voor de volgende actiescène. En ik denk dat daar, ja, dat werkt gewoon voor een origin story voor mij niet echt. Dit had voor mij niet heel erg een actiefilm hoeven zijn. Want op emotioneel gebied viel er nog vet veel te halen, denk ik. En dat is gewoon niet echt gehaald.
Ja, ik ben het daar ook wel mee eens. Ik vond de scènes waarin ze met z'n vieren zijn, of in ieder geval over hun fake family praten, vond ik by far de beste scènes.
Ja, precies.
En het begin ook, dat ze dat ze nog kleine kinderen zijn en zo, vond ik een heel erg sterk begin. Ik zat er eigenlijk gelijk in.
Ja, ik vond die scène echt fantastisch.
Ja, maar als je puur kijkt in de greater scheme of things, deze hele film is vrij nutteloos.
Ja, ja, en dat is natuurlijk, ja, ze maken het zichzelf ook steeds moeilijker. Je hebt die gigantische Marvel-puzzel en er zijn nog een paar plekjes over waar je een puzzelstukje in kan leggen, maar dat kan niet meer te veel effect hebben op dingen.
Ja.
Dus daardoor worden het een beetje self-contained verhalen, maar daardoor worden ze ook, ja, missen ze impact of zo. Maar dan denk ik, ja, zoek dan de impact in het persoonlijke of zo. Vertel dan een emotioneel verhaal. Maar daarvoor moet er dan toch te veel Marvel zijn en moeten er toch te veel helikopters ontploffen en dat soort dingen, omdat het anders toch niet leuk genoeg is. Ik weet niet.
Ik ben wel blij voor Scarlett Johansson dat ze nu eruit is, officieel. Zo van, oké, ze heeft een enorme zak geld verdiend hieraan.
Ja.
Ze kan de rest van haar carrière, kan ze alle films doen die ze leuk vindt om te doen. Ze hoeft nooit meer een blockbuster te doen, denk ik.
Ja.
Gewoon, you go girl. Gewoon lekker je eigen ding gaan doen.
True. Maar
Peter, heb jij hem ook in de bioscoop gezien?
Ja, ik heb hem ook in de bioscoop
Dit is gekeken. Toch wel met ontploffingen en het typische Avenger-themadeuntje dat Dolby Surround om je heen draait.
Ja.
Dat moet toch, dit is toch wel een bioscoopfilm?
Ja, ja, zeker.
Sterker nog, ik had bij mij viel het kwartje halverwege de film ongeveer. Want er is een scène waarin Scarlett Johansson een Roger Moore James Bond film aan het kijken zit.
Ja.
En ik dacht met mezelf op een gegeven moment van, oh, dit is eigenlijk een Roger Moore James Bond film. En op het eind met de vliegende basis van de schurken die zo lachwekkend over de top is, zag ik ook van, yep. Perfect, yep. Perfect.
Ja, en het weet ook wel wat het is, weet je wel. Maar ja, het is gewoon niet helemaal mijn ding.
Ja, maar wat wil je? Want kijk, bij die Avengers, dat is, kijk, het probleem is dat ze bij die Avengers steeds groter moeten. Dus de grootste basis nu verslagen. En dus moet er een grotere baas op staan. En moeten er grotere helden komen om die grotere baas te verslaan.
Ja, het gaat me niet om de schaal. Het gaat me, denk ik, om de creativiteit. En ook een beetje om hoe kleurrijk het is. Wat mij aantrekt tot Marvel, dat is bijvoorbeeld waarom ik Guardians of the Galaxy ook zo leuk vind. Ik vind het wel leuk als het allemaal een beetje wacky is. Maar ik vind The Winter Soldier bijvoorbeeld ook niet zo boeiend. Zeg maar, zodra het gewoon een beetje spion-militair-achtig wordt, dan haak ik gewoon persoonlijk
dat
af.
Waren ook, dat ze hebben ook wel de verkeerde, want iedereen heeft het bij Guardians of the Galaxy. Als ze een serie maken over de Guardians of the Galaxy, over dat groepje van vijf, ja, ik tape mezelf aan de televisie vast en wacht op een nieuwe aflevering. Yeah. En bij de Winter Soldier heb ik kokend water in mijn ogen gegoten. Want dat was gewoon echt niet zo heel goed. Alleen het probleem is dat zij die streamingdienst hebben. En dat zij die gewoon moeten vullen met content. Ja, dat zij gewoon een miljoen miljard nieuwe series en films moeten maken. En misschien heeft daarom ook wel Black Widow een eigen film gekregen. Misschien zat die niet in de pijplijn. En hebben ze gezegd, oké, we gaan dit nu uitnutten. We gaan iedereen gewoon...
We hebben hier nog een puzzelstukje wat niet gelegd is. Laten we maar doen. Ja.
Maar is dat erg? Ik denk dat je een leuke avond hebt gehad.
Het is niet erg. Ik heb me oké vermaakt. Maar als ik hem thuis had gekeken, had ik hem uitgezet.
Ja, begrijpelijk.
Kijk, als je alles wil gezien hebben van Marvel, ga je dit natuurlijk gewoon kijken. Dus daar ga ik, weet je wel, dat ben ik zelf ook namelijk. Ik kijk toch alles van Marvel wel, of ik het nou helemaal te gek vind of niet. Maar als je iemand bent die nog geen Marvel kijkt, of die niet zo ver erin zit, zou ik zeker dit niet de film maken waarbij je inhaakt. En zou ik dat lekker bij de wat oudere films doen. En deze misschien later een keer doen als je echt geïnvesteerd raakt.
Ja, er is ook niet zo heel veel goede mond-op-mond reclame geweest. Op het moment dat wij deze podcast opnemen, is het tweede weekend volgens mij dat het in de bioscoop is geweest. En het heeft van alle Marvel-films de grootste drop gehad in wat er zit tussen het eerste en het tweede weekend. Ja, dat is gewoon geen goed nieuws. Dan heb je gewoon niet heel veel mensen enthousiast kunnen maken.
Wel een klein detail dat je daarbij moet noemen. Space Jam 2 draait nu ook in de bios. Hè?
Ja, dat is een groot probleem.
Daar rent iedereen naartoe.
Ja. Zin in. Oké, Peter, dat was genoeg over Black Widow.
Genoeg Marvel. Laten we het over Marvel hebben. Nou, ik heb een Marvel-serie gekeken. Wat is compleet anders is dan een Marvel-film.
Ja.
Loki. De zesde aflevering staat nu op Disney+. Dus het seizoen is officieel afgelopen.
Oh, het waren er maar zes ook.
Ja, het is echt een miniserie. Ik kan wel alvast verklappen, seizoen 2 is bevestigd. Dus we krijgen nog veel meer Loki. En ik ben dolgelukkig daarvan, want ik ben heel erg enthousiast hierover.
Ja, dat vind ik leuk.
Ik was een paar podcastafleveringen geleden was ik nog voorzichtig enthousiast. Omdat ik niet zo te spreken was over WandaVision en de Falcon. Maar dit is echt een reden om Disney+ aan te schaffen. Het is een erg grappige serie geworden. Voordat ik in spoiler-territorie ga stappen, zal ik eerst nog een beetje een algemene review van geven. Tom Hiddleston speelt Loki weer en hij heeft echt zichtbaar plezier. Ik denk dat hij hier zichtbaar het meeste plezier heeft in het spelen van Loki. En hij krijgt daarbij hulp van Owen Wilson als een agent van de Time Variance Authority, waarmee hij samenwerkt om gevaarlijke varianten van de Sacred Timeline te vernietigen. En ze hebben een hele leuke buddy cop vibe met elkaar.
Hey, en hoe laten ze het einde open voor een nieuw seizoen? Of is het verhaal is wel afgerond, maar kan verder? Of hoe,
Ja, er zit een open einde in. En het heeft ook serieuze repercussies voor de komende Marvel-films.
Dat is wel belangrijk.
Ja.
Ja. Zeker met name Doctor Strange 2, die de Multiverse of Madness gaat heten. En dat geeft je al een beetje een idee van wat er precies in Loki...
Kijk, maar als je die titel alleen hoort, dan denk ik, dit moet ik zien.
Ja.
Ja. En dan ook nog door Sam Raimi geregisseerd van Evil Dead. Dan ga je wel wat creepy dingen zien.
Hey, maar Peter, jij gaat ons in spoiler territory begeven, hè?
Ja.
Dan moeten mensen misschien even vooruit skippen als ze dat niet willen horen.
Jazeker. Ik ga hier echt de details bespreken van de laatste afleveringen. Dus als jij nog Loki wil kijken en alle gekke twists daarin wil meemaken, ga vooral verder door.
Skip even 5 minuten vooruit.
Steven, wil jij Loki nog kijken?
Ja, maar dat is nu al te laat, hè? Ja, ik ga het nu gewoon horen.
Ik vond Loki echt het allerleukste van deze maand om te kunnen kijken. Peter, succes.
Oké, weet je wat? Ja. Nee, dan haak ik even af. Ik doe mijn koptelefoon af en zwaai maar als ik weer kan terugkomen.
Wow, oké. Okay.
Doei!
Ik vind het niet erg om mee te luisteren, dus ga je gang.
Ik ga ook even een colaatje halen.
Jongens, Alligator Loki. Hoe fantastisch is dat? Gewoon, ik wil nogmaals benadrukken. Er is dus een versie van Loki in een andere tijdlijn, waarin hij veranderd is in een alligator. En hij heeft zijn schappige, gehoornde gouden helmpje heeft hij nog steeds bewaard.
Yes, ja.
En alle andere versies van Loki, die hebben geen flauw idee hoe hij in een alligator is veranderd. Maar hij bestaat.
Heerlijk.
Fantastisch. Echt. 10 punten.
Je zou het een Loki-gator kunnen noemen.
Ja, zeker. En ik verwacht ook 100% dat Disney hem terugbrengt.
Ik ga ook even weg. Doei.
I'll get my coat. Maar goed, de tijdlijnen dus. Er was eerst een sacred timeline. En de heilige beschermer daarvan, die wordt dan vermoord door de vrouwelijke variant van Loki, Sylvie geheten. En hier gaat de spreekwoordelijke shit, die raakt de ventilator. Want nu kan er gewoon alles kan gebeuren en op alle tijdstippen ooit. Dat betekent voor Disney dat ze ook gewoon de X-Men kunnen introduceren in het Marvel-universum. Maar het kan ook betekenen dat Spider-Man bijvoorbeeld oude schurken gaat tegenkomen, of eerdere acteurs die Spider-Man speelden. En Marvel heeft ook bevestigd dat dat gaat gebeuren in de volgende Tom Holland Spider-Man film. Dus ja, het wordt gewoon één grote bizarre gekkigheid dat we gaan meemaken in de komende jaren.
Maar begrijp je het wel? Of moet je echt heel erg opletten? Heb je door dat je in een andere tijdlijn zit? Krijgt het beeld een ander kleurtje? Of...
Ja, het wordt wel redelijk goed uitgelegd. Er zitten wat saaiere momenten in de serie. Maar de echt leuk geacteerde scènes, met name met Tom Hiddleston erin, die zijn nooit ver verwijderd. Dus het is over het algemeen gewoon een hele heel knap gemaakte serie. En ook de eerste keer dat ik denk van... Ja, dit MCU op Disney Plus, dat kan nog wel wat worden. Deze exclusieve Disney Plus series.
Maar is dat waar ligt het aan, denk je? Is dat dan het karakter wat zo interessant? Want ook meteen toen iedereen zei, ja, Loki krijgt een eigen serie, dan denk je, ja, dat wil ik zien. En dat hadden we bij de voorgaande toch had ik iets minder. Is dat gewoon het karakter wat interessant is? Of de acteur? Of...
Ja, ik denk dat het 90% inderdaad het personage Loki is. En de manier hoe Tom Hiddleston dat heeft ingevuld.
Ja, toch? Ja.
Hij wordt ook wel... Ze geven hem ook wel goede motivatie om te doen wat hij doet. En ook echt een iets wat hij kwijt kan raken. Dus dat is allemaal heel knap gedaan. En ik denk dat de andere 10% is dat ze ook werkelijk hierin serieuze consequenties instoppen. In wat er gaat gebeuren in de volgende Marvel films. Sterker nog, ze geven een beetje een hint naar wat de volgende Thanos kan gaan worden op het eind. En dat is niet iets wat ze echt hardop zeggen. Ze hinten er alleen naar van... De one who remains, de tijdlijnbewaarder, die waarschuwt ook van... Weet je, als jullie de tijdlijn openen, dan komen er reïncarnaties van mij die extreem kwaadaardig zijn.
Ja.
Eentje daarvan heet Kang the Conqueror. En hij is inderdaad een schurk van de categorie Thanos, die
yes.
ook nog eens oneindig kan reïncarneren. Dus...
Dat is lastig, wil je zeggen.
Ja, hij heeft heel veel verschillende namen. Hij is een beetje vergelijkbaar met Walter O'Dim in de Stephen King boeken.
Ja.
Heel veel verschillende versies en vaak de main villain. Dus ik ben hyped. Laat Loki 2 maar komen.
Zullen wij Steven terugzwaaien?
Ja, ik zie dat hij eraan komt rennen.
Kijk, daar is hij. Ik hoorde ook...
Hallo,
je hoorde ook keurig op de achtergrond deuren open gaan, de koelkast open. Zo, en dan blikje cola open. Maar Peter, jij zegt dus dat Loki zijn been kwijtraakt uiteindelijk.
Ja, zeker. En dan krijgt hij... Maar Owen Wilson geeft er dan een paraplu. En dan zegt hij hier, klik. Zo, en dan nu loopt hij dan op een paraplu.
Dan,
heb ik,
dan zijn we helemaal bij. Ja, leuk.
Oh,
ik
ben nu zo in de war over deze serie. Cool. Maar conclusie is dat hij... Jij vindt hem heel vet, hè, Peter?
Nee, ik vind het echt een waardeloze serie. Gijs, nee, natuurlijk. Ja, zeker. Dit is echt een reden om Disney Plus aan te
schaffen. En Gijs?
Ja, zeker. Maar ook omdat... Ik vind Loki natuurlijk een super interessant karakter. Maar ik denk ook dat het meer een schakel is op toekomstige series en films... Ja. dan dat WandaVision en de Winter Soldier waren. Want die kun je niet gekeken hebben en het allemaal snappen. En dat is, als je Loki hebt gemist, aan het verhaal van Peter te horen... ben je dan wel, is dat lastig?
Vet. Oké. Nou, ik ga hem zeker uitkijken. En dan ik ben benieuwd hoe hij dat been dan kwijtraakt.
Ja.
Dan nog even de grootste releases van de komende week.
Kom maar.
Er zijn er een paar. Het is een beetje komkommertijd. Maar 23 juli komt Sky Rojo seizoen 2. Dat is een Spaanse pulpy actieserie over een paar sekswerkers die besluiten dat het genoeg is geweest en die het hoofd van hun pooier inslaan en daarna ontsnappen. Ik heb daar seizoen 1 van gekeken, vond ik heerlijk wegkijken, dus die ga ik zeker even kijken voor de podcast. Dan seizoen 3 van Explained, dat is net begonnen met lopen. Dat is onder andere van Vox. Dus een serie van documentaires over eigenlijk van alles en nog wat. En de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat over suiker. En over suikerverslaving, dat soort dingen.
Het is echt de perfecte lunchserie om te
kijken. Ja, dat vind ik ook. En op 30 juli komt op Netflix The Last Mercenary. Een nieuwe actiefilm met niemand minder dan Jean-Claude Van Damme. Die gewoon terug is in de hoofdrol. Speelt zich af in Frankrijk. Dus The Muscles from Brussels mag lekker zijn wie die is. Ja, het ziet eruit als... Ik weet niet, het zag er nog best wel serieus en met best wel hoge production value uit. Dus daar was ik wel best wel verbaasd over.
Oké, dus jij gaat het bespreken?
We gaan wel een coin flip doen. Videoland komt 21 juli, komt Love Island UK seizoen 7. Een van de succesvollere datingseries. In dit geval in een poepschieke villa. En op Prime Video komt Jolt uit. Film met Kate Beckinsale, waarvan ik gewoon het idee zo maf vond. Het is een soort, het lijkt een beetje op Crank, maar dan andersom. Het is een film van Kate Beckinsale en zij wordt super gewelddadig soms. En de enige manier waarop ze dat kan temperen is door zichzelf met een apparaatje een schok toe te dienen. En dan wordt haar geliefde vermoord. Wah, wah, wah. Oh, nee. Dus dat klinkt belachelijk en over de top. En misschien
Kate Beckinsale kan dat wel.
Ja, daar denk ik ook wel. Dat was het. Peter, hebben we geluid in de geluidskluis deze week?
Natuurlijk. Ja, altijd geluid in de geluidskluis.
Er zit altijd geluid in de geluidskluis.
Yes. Gijsbert, kun je even meehelpen?
Hier zat ik al de hele tijd naar uit te kijken.
Ik wist het.
Yes. Oké. Okay.
Gaat-ie. Wauw, je bent hier goed in, Gijsbert. Ja.
Nice. Natuurtalent.
Ik hoorde Steven zijn Pikachu-stem doen de vorige keer. Ik dacht, dan moet ik ook iets kunnen met mijn stem. En dat is een kraken. Kraken,
ja,
kan ik goed.
Goed.
Heerlijk, heerlijk. Oké, de stand is nu 4-3 voor jullie. En misschien wordt het 4 of 5-3. Of ik maak de gelijkmaker, dat kan natuurlijk ook. En no pressure, Gijsbert, maar jij gaat voor Debbie proberen om de punt te scoren. De vorige keer met Ruben ging het niet zo goed, maar ja, wie weet hopelijk deze keer beter. En overigens, Ruben schijnt heel erg gelukkig te zijn met zijn nieuwe functie als sanitair manager van de redactie.
Ik heb Ruben al een tijdje niet gezien, maar dan weet ik waar die aan het werk is.
Hij zit op de pot.
Ja, hij zit op de pot.
Ik laat jullie een iconisch geluid aan een film of een serie horen en jullie moeten dan raden welke titel dat precies is. Ik geef halverwege een hint, maar als het te lang duurt, dan hou ik de punt voor mezelf.
Yes.
Oké. Okay. Hier komt ie.
Huh?
Wat? dit is iemand die gek doet met...
Iemand die een vlieg nadoet.
Met de mond dicht en dan zo...
Kijk, nog een keer.
Ja.
Ze doet bzz. Bzz. Bzz.
Het is een zij, toch?
Ik denk het wel.
Maar was je niet... ontvoerd of zo, dat er iets over haar hoofd heen wordt getrokken.
En
dat
je hoort wel het achtergrondgeluiden, ja.
Maar ik heb het idee dat ze een signaal probeert te geven. Dat dit iets afgesprokens was. Van als ik bzz zeg, dan
Zal ik een hint geven?
Is het gewoon
graag.
B-movie?
Oké. De hint is Ruby.
Ja.
Ruby.
Op zijn Engels, Ruby.
Ruby. Mogen we weten of het een film of een serie is?
Vooruit. Het is een film.
Okay.
Het geluid komt uit een film.
Maar is Ruby dan een vrouwennaam? Of zullen we op de edelsteen Ruby
verder? Hij zei wel heel specifiek... Hij zei heel specifiek in het Engels Ruby. Dus dan zal het de naam wel zijn.
Okay. Want een edelsteen in het Nederlands zou ook... Ja, okay, dan
nog één keer?
Dan daarover, ja. Ik hoor toch ook nog wel acht. Ik hoor mensen wegtrippelen op de achtergrond. Ruby.
Ja, meegenomen of zo.
Na, 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 na.
Alsof Ruby, ze worden Ruby, weggejaagd Ruby, Ruby. Of zo.
Worden ze weggejaagd?
Of zij wordt meegenomen. Ik heb geen... Ik krijg geen beeld.
Dit kan niet, jongens.
Ik moet nu een titel krijgen.
Dat wordt pleesgrobben, Gijsbert.
Chased. Hij zegt weggejaagd. Dus het is misschien iets met chased.
Ik denk gewoon... Is het niet gewoon B-movie? En dat zij probeert te praten met Jerry Seinfeld? Bzzz.
Nou, dat wordt hem. B-movie.
Ik heb niks beters.
Shit. Oh, nou, Debbie.
Ik vind het echt heel erg knap gedaan. Maar het is fout.
Ja.
Oh, nee.
Dit is The Fifth Element. En dit is de radio-dj Ruby Rod, die zijn assistente weg... Bzz, bzz.
Oh, fucking hell.
Hij is een enorme diva. En hij doet het meerdere keren in de film dat hij zijn assistente... Bzz, bzz. Ja.
Deze heb ik lang niet gezien, oké? Dit had ik nooit geraden.
Ja, nou, Chris Tucker die steelt echt de show in die film.
Ja.
Terwijl iedereen overdreven acteert. Ik heb ook nog een leuk weetje over het personage Ruby Rhod. Oorspronkelijk zou de rol door Prince worden gespeeld.
Oh.
Alleen hij had niet zo'n goede meeting met de kostuumontwerper Jean-Paul Gaultier. Veel later onthulde de modeontwerper dat ze een best wel rampzalige meeting hadden. De designer die liet schetsen aan Prince zien, waarin hij een soort van vogelkostuum draagt. En daarin ook een grote zwarte hanenkont heeft. En daarvoor moest hij dus een kunstmatige bibs hebben in het kostuum. De Fransman die probeerde in zijn beste Frans-Engels uit te leggen, dus dat hij een nepkont zou krijgen. Een focule.
Bibs.
Dus hij sloeg steeds op zijn eigen kont en hij zei dus steeds focule, focule. En Prince die keek uitdrukkingsloos naar hem en achteraf hoorde hij dat hij dacht dat hij zei fuck you, fuck you.
Wat?
Dus hij bedankte ervoor. Hij
oh my
zin.
God. Heel chill dat die gast ook dat de rest van zijn leven gedacht moet hebben. Dat je daarmee moet leven. Dat Prince dacht dat jij fuck you tegen hem zei.
Ja,
echt.
Terwijl je op je bibs aan het slaan bent.
Ja,
ook dat nog.
Oké, lekker.
4-4.
Goed feitje, 4-4. Godverdomme.
Ja, precies.
Ik zal je nog eens uitnodigen, Gijsbert.
Sorry, Debbie ook.
Nou, jullie hebben het heel goed gedaan.
We gaan snel door dan naar de bankzaak. Gijsbert, we willen het gewoon even met jou over dingen hebben. Want jij bent voor jou als hoofdredacteur Totaal TV, heb jij hier en daar wel wat setbezoekjes mogen doen, hè?
Zeker, maar dat is ook omdat ik in een ver verleden ook gewoon voor Veronica Superguide, of toen het nog Veronica Magazine heette, heb geschreven, hoor. Eigenlijk voor, denk ik wel, alle gidsen in Nederland. Ik heb Hilversum, denk ik wel, alle mensen in Hilversum wel 1 of 2 keer geïnterviewd. De presentatoren en de actrices en... Maar ik ben inderdaad ook wel eens op het vliegtuig gezet om op setbezoek te gaan. De leukste daarvan waren, die springen er wel uit, The Walking Dead mocht ik rondlopen. Dat was erg leuk. En Expeditie Robinson ben ik 2 keer geweest.
Ja, ik heb dus even bij onze luisteraars, had ik even geroepen dat je kwam. En mensen waren vooral erg geïnteresseerd in Expeditie Robinson. Ik denk dat het ook een beetje is omdat je daar natuurlijk het voorwendsel krijgt dat het allemaal echt is. Maar ik merk dat mensen zich wel een beetje afvragen hoeveel ervan is nou echt. Dus bijvoorbeeld Anne 1, die vraagt: hoe slecht hebben de bewoners van dat eiland het nou echt? Hoeveel kun je daarover zeggen?
Ja, nou kijk, het hangt er wel ook een beetje, kijk, qua eten. Je denkt dat als je op dat eiland komt, dat het eten het lastigste is. En dat is niet echt zo, omdat als je een beetje handig bent met vissen en zo. Ja, er zijn seizoenen bij geweest dat ze 25 vissen op een dag aan de hengel hadden. Ja, dan heb je het qua eten helemaal niet zo slecht. Het is ook niet zo dat de productie die mensen zonder eten aan alle proeven en zo laat beginnen. Want anders, straks heb je iemand die flauw valt.
Ja.
Dan heb je slechte televisie. Dus iedereen krijgt natuurlijk wel een stukje fruit en water en zo. Dat vlak voor een proef moet alles gewoon even op scherp worden gezet.
Maar dat hoeven ze dan dus ook niet zelf geregeld te hebben. Dat krijgen ze gewoon van de productie.
Ja, kijk, ze gaan natuurlijk niet mensen daar laten verhongeren. Maar honger is ook niet het grootste probleem op die eilanden. Nee. Weet je wat iedereen onafhankelijk van elkaar zegt? De verveling.
Ja.
Mensen vervelen zich helemaal te pletter. Zij kijken ook uit naar de proeven, want zij kunnen dan, dat is 1 keer in de 2 dagen, 1 keer in de 3 dagen, dan komt er zo'n proef langs. En daar kijken ze gewoon heel erg naar uit om dat te kunnen doen. En verder zit je gewoon op dat eiland, zit je gewoon van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je gaat slapen, ben je niks aan het doen. Ja, je probeert een keer een uurtje iets qua eten te regelen, maar dat is het wel. En verder verveel je echt. Het is niet leuk. Dat is wat iedereen zegt, de verveling. Verschrikkelijk.
Maar dit komt wel ook wel in de buurt van een andere vraag die Jeffrey stelde. Die zei, wat gebeurt er als de camera's uitgaan, maar dus gewoon geen ene kut?
Nee. Nee, want er is altijd wel een cameraploeg aanwezig op het eiland. Die slapen dus ook op het eiland met een tentje. Ik weet niet of het laatste keer dat ik mee was, is een paar jaar geleden, hoor. Maar die slapen dus op dat eiland met een camera. Dus als er 's nachts iets gebeurt, daar zie je nog wel eens wat beelden van. Dan hebben ze daar wel gewoon een camerateam paraat. Er gebeurt 's nachts niks, want die mensen die willen gewoon slapen en duimen dat de dag erop gewoon weer zo snel mogelijk voorbij is.
Ja.
En als je iets wil gaan doen, dus er zijn mensen geweest die zeggen, oké, ik wil gewoon wel morgen eens proberen om iets te vangen, een vogel te vangen of een varken. En ik zag hier laatst een leguaan lopen, misschien kunnen we die opeten. Dan geven ze dat aan bij de productie. Dan zeggen ze, oké, morgen ga ik om 2 uur 's middags, of morgen ga ik proberen met een groepje van 4 mensen, gaan wij naar de binnenlanden trekken, wil ik zeggen. En dan staat er gewoon een camera.
Maar de camera's die draaien dus niet 24/7.
Nee, zeker niet. Het is, ze worden nog net niet ingevlogen. Maar ze zijn zeker niet. Ze zijn wel aanwezig, maar die staan niet elke dag met een camera op hun neus te draaien. Dat zeker niet. Nee. Omdat het gewoon te veel materiaal zou zijn. Het zou te lang duren. Dat, ja, dat werkt precies.
En hoe zit het met communicatie? Krijgen ze nog wel eens toegang tot een smartphone of toegang tot internet, dat ze een mail even kunnen checken?
Nee. Dat de keren dat ik er geweest ben, je bent echt wel echt afgesneden van het thuisfront.
Dat maakt het ook soms zwaar, toch? Dat is ook een deel van wat mensen er soms lastig gaan vinden.
Ja,
ja, maar dat is ook wel de kracht van het programma. Je gaat natuurlijk niet ergens naartoe waar je gewoon even kunt bellen met je met de mensen thuis. En dat je zegt, hoe gaat het met je? Ja, ik heb net een vis gevangen, groetjes, ik ben er weer vandoor. Ja. Dus dat maakt het programma ook zo interessant. Wat ik nog wel even over dat eten wilde zeggen. Het maakt ook wel een beetje... Kijk, dat productiebedrijf, dat is ooit begonnen 15, 20 jaar geleden. En die huurde dan, of die zei, we gaan een televisieprogramma maken. Mogen wij 3 weken gebruik maken van een eiland op de Filipijnen? Of in Panama zijn ze ook nog geweest. En dan zeiden de Filipijnen, zeiden, ja, dat is goed. Dat is nu zo groots gegroeid, dat productiebedrijf gewoon... het hele jaar rond een aantal eilanden huurt van een land. Ik denk dat ze nu op de Filipijnen zitten.
Ja.
En wat is nu de pech? Dat als jij als land achter een grote productie zit... als je achter Frankrijk zit, waar ze met 30, 40 mensen komen... dan is jouw eiland gewoon helemaal leeg geroofd.
Oh ja.
Dus dan zijn alle kokosnoten uit de boom, al het fruit is weg. De vissen zijn nog net niet uit de zee gevist. Maar dan kom je gewoon op een kaal eiland.
Ja.
Ja, dat is wel lastig.
Oh ja, oké. Maar dus ze moeten meer eilanden koloniseren.
Als je weer helemaal opnieuw wil beginnen, dan zou dat wel goed zijn. Maar goed, dit werkt ook. Het is grappig om te zien. Ze hebben dus gewoon een groep van 30, 40 timmerlieden... die gewoon daar wel echt gestationeerd is. En die zijn de hele tijd nieuwe proeven aan het maken.
Ja.
Maar je moet één keer een mooie, goede proef hebben gemaakt... En dan kunnen alle landen daar gebruik van maken.
Dat vroeg Mark den Bode, een van onze vaste luisteraars, die vroeg dat ook. Hoe lang duurt het om zo'n proef eigenlijk op te bouwen? Hoe werkt dat? Maar dat is dus een permanente groep mensen die non-stop dingen daar aan het bouwen is.
Die wonen daar, ja. En het is vooral inderdaad oude proeven in elkaar
zitten. Die wonen daar, dat zijn locals. Ja,
nee, sorry, die zijn wel ingevlogen. Maar die werken daar gewoon een aantal maanden onafgebroken aan dat programma.
Ja.
En kijk, wat wij, als wij als Nederland zijn een hele toffe proef hebben bedacht of gezien. En dat slaat aan ook bij de kijkers. Ja, je bent wel gek om dat weg te gooien. Dus ze breken dat af, ze zetten dat netjes in een hutje. En dat noemen ze proef B. En als over een week Zwitserland komt, dan zeggen ze... we moeten proef B van Nederland uit dat hutje halen. En die bouwen ze dan op. En dan zijn ze klaar.
Slim hoor. Ja,
toch?
Logisch. Ja. Wat vond jij het tofste aan de expeditie set bezoeken? Was er iets wat je helemaal niet had verwacht of wat er echt uitsprong voor jou?
Het is wel echt idyllisch. Ja. Zeker gewoon de reis daar naartoe. En dat was zeker op de Filipijnen. Want als je dan, kijk, op een gegeven moment, je stapt uit een heel groot vliegtuig. Maar dan ben je niet op dat eiland. Vervolgens ga je met zo'n, niet een oud vliegtuigje, maar gewoon met een vliegtuigje waar 8 of 10 mensen in kunnen. Dan moet je nog naar dat eiland toe. En dan vlieg je een uur lang over de zee. En dan zie je dus, dan beginnen al die eilanden een beetje op te doemen. En op een gegeven moment, dan is dat eiland waar je weet van daar zitten de kandidaten. Daar vlieg je dan overheen. En dat is wel echt, dat is wel heel tof. Het is ook wel echt gewoon palmbomen, strand. Het is mooi. Maar het is dus niet, ja, je moet wel echt durf hebben om er naartoe te gaan en erop te gaan zitten. Ja. Want van alle kandidaten die ik gesproken heb, ze zeggen altijd, het was... leuk om te doen. Het was heel tof. Eenmalige ervaring, maar vervelend. En ik vond het zo saai niet, maar de verveling slaat toe. En daar word je gewoon echt gestoord van. Maar goed, om het eenmalig te bezoeken, dat is dan wel heel, heel tof.
Ja. Ik voel me niet gedesillusioneerd nu ik dit allemaal... Nee. Ik ben eigenlijk alleen maar enthousiaster.
Wat zou jouw sterke kracht zijn, Peter, als jij ingevlogen zou worden?
Wat zou mijn sterke kracht zijn? Nou, ik kom uit een familie van visboeren. Dus ik denk dat ik wel een aardig visje zou kunnen vangen en kunnen fileren. Dus ik ben gewoon, of ik word gewoon de sushi-chef van het strand.
Ik zie nu, ik denk dat ik Peter meeneem, Steven. Of jij moet nu nog één, om het af te sluiten, een betere, sterke kracht hebben dan Peter?
Ik weet niet of je een podcaster zoekt die de boel aan elkaar praat, maar ik zou Peter ook meenemen als ik jou had.
Ja, heel goed.
Nou, met de podcaster vervul je je wel minder snel op het eiland.
Nou, ik hoop dat onze luisteraars zich deze aflevering niet hebben verveeld.
Natuurlijk.
Nee, ik denk het niet. Ik vond, Gijsbert, jou een erg fijne gast. Goed, ja, dankjewel.
Het was erg leuk om mee te doen.
Elke keer als Debbie iets ontvalt, dan zullen we je wel weer even polsen.
Elke keer als Debbie een ongelukje krijgt.
Ja.
Als Debbie struikelt van de trap.
Oh.
Als opeens haar linker achterband klapt. En ook jullie thuis natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren. Als jullie het zouden willen doen, heel graag laat even een recensietje achter in de podcast-app die je gebruikt. Daar worden we heel gelukkig van en dan worden we zichtbaarder bij andere podcasts die vergelijkbaar zijn. En dus bij mensen die ook misschien naar ons willen luisteren. Vertel ook eens aan een van je vrienden of familie dat je ons luistert van mond op mond. Ja, dat is toch uiteindelijk de allerbeste manier om bij nieuwe mensen terecht te komen. Zoals gezegd, het wordt dus deze zomer is het een beetje een rare periode. Soms zijn er mensen op vakantie, dus er komt er soms een special zoals vorige week. Of soms nodigen we gasten uit, zoals Gijsbert. Maar ik beloof daardoor ook wel een erg gezellige en afwisselende zomer te worden. We gaan in ieder geval stug door. Gijsbert, jij weet wat er aan het einde van de aflevering komt, toch?
Ja, dit is mijn ene meest favoriete onderdeel.
De quote.
Yes.
Just when I thought I was out, they pull me back in.
Oh nee, deze... Oh Peter, jij weet hem, hè?
Ja.
Hij is heel bekend.
Ik laat hem jou raden.
Ik denk dat ik de film ook nog onlangs gezien heb. Peter.
Oké. Okay. Het is Michael Corleone in The Godfather Part 3.
Jazeker. Ja, ik kwam hier op omdat ze dit is. Ik kijk nu de Sopranos en in de Sopranos is er één personage die de hele tijd dit nadoet. Echt elke aflevering doet hij het een keer. Dus daarom moest ik er erg aan denken. Gijsbert, nogmaals, enorm bedankt dat je er was. Superleuk. Tot de volgende.
Doei doei.
Hoi.
Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!